Maar dat is misgegaan, helaas. Het ging om Prisat en Eutelsat D, die gelanceerd gingen worden met een Falcon 1 raket van SpaceX. Dat is dus een zeg maar commerciële organisatie die met ja, gewoon privébedrijven wat bezig is met het ontwikkelen en lanceren van raketten. En ja, daar zijn ze al heel ver mee. Ze hebben al een aantal lanceringen geprobeerd. Maar het vervelende is, met die Falcon 1, hun eerste raket, hebben ze nou 3 vluchten geprobeerd. En alle 3 zijn ze al mislukt. Oei, oei, oei. Nou, dat is natuurlijk niet echt motiverend. Het heeft veel geld gekost en een hoop toestanden. Maar oké, ze gaan wel door. De 4e en 5e lancering staan al gewoon op het programma. Die gaan op korte termijn al komen. En de 6e vlucht is al in bestelling. En die gaan ze al bouwen. En daarna gaan ze door met de volgende raket, de Falcon 9. Met een heleboel nieuwe raketmotoren, 9 stuks namelijk, en die hebben ze uitgebreid getest onlangs, vorige week, en dat is allemaal prima verlopen, dus ze zien het helemaal zitten, alleen ja, dat zijn toch steeds weer probleempjes waar ze tegenaan lopen, en dan gaat het dus mis. Dat ja, is natuurlijk te verwachten, want het is toch ook geen simpele zaak, het lanceren van raketten naar een baan om de aarde, maar ja, het zit ze wel erg tegen. Vorige keer was er ook al een probleem met de tweede trap die instabiel werd en begon te oscilleren. Alle kanten op begon te slingeren. Nu hadden ze het probleem dat de separatie, de scheiding van de eerste en de tweede trap niet werkte. Dus de eerste trap met een nieuwe Merlin motor, die heeft uiteraard, nou ja, die heeft in dit geval in ieder geval 100% goed gefunctioneerd. Daar waren ze heel blij mee, dat een stuk in ieder geval helemaal goed gegaan is. Maar ja, toen wilde de eerste trap niet afkoppelen toen hij klaar was. En dan kon de tweede trap dus ook niet gestart worden. Ja, en toen ging het helemaal mis. Aan boord van de raket, die dus vanmorgen om 5:53 onze tijd gelanceerd werd, vanaf Kwajalein Atoll, midden in de Stille Oceaan. Aan boord waren dus 3 satellieten, waaronder ook 2 CubeSats. Drievoudige CubeSats, zeg maar van hetzelfde soort als Delphi C3. En ja, die hadden ook allebei amateurradio aan boord. Die hadden het plan om PSK, of zeg maar packet telemetrie uit te gaan zenden in de 70 centimeter band. Maar ja, dat is dus gewoon misgegaan helaas. Vooral die SailSat is wel jammer, want dat is een zoveelste poging eigenlijk dat een zonnezeilsatelliet mislukt. Om een of andere reden schijnt dat maar niet te willen om die dingen goed gelanceerd te krijgen. Of goed te kunnen laten functioneren. Dit had ja, een heel interessante ontwikkeling kunnen worden. Heel goed experiment, maar ja, het is alweer mislukt. Nou goed, het is niet zo'n ingewikkelde satelliet, dus het kan misschien weer snel herbouwd worden, zeg maar, en dan bij een volgende lancering weer eens geprobeerd worden. Maar ja, jammer. Dus we hebben daarmee weer een paar satellieten gemist die toch weer in de 70 centimeter baan hadden kunnen gaan zenden. Maar goed, ze gaan door en binnenkort weer volgende lanceringen. Ja, dan van Delphi C3, oftewel Delphi Oscar 64. Even de update vanuit Delft. Ze hebben even bekendgemaakt hoe het allemaal gegaan is. Ze hebben dus eerst de 3 maanden van april tot en met juli. Eind april tot en met juli. De science mission gehad, de wetenschappelijke missie, met allemaal telemetrie van de experimenten aan boord. En zoals beloofd hebben ze eind juli dus besloten om om te schakelen naar de amateurmode. Vorig weekend was dat dus, hebben ze hem even tijdelijk geprobeerd en met de hand omgeschakeld. Maar en al beloofd dat ze het daarna definitief zo zouden configureren dat hij zelf automatisch in de amateurmode zou opstarten elke keer. Nou, dat is ook gebeurd. Vanaf afgelopen dinsdag 29 juli, ongeveer 10 uur UTC, zeg maar 12 uur 's middags onze tijd, hebben ze hem in de andere mode gebracht, zodat hij nou elke keer als hij uit de schaduw van de aarde komt, zelf in de amateurmode start en dan begint het lineaire luchtstation te functioneren. Ze hebben in ieder geval heel veel plezier gehad van het amateurnetwerk wat geholpen heeft bij het verzamelen van de telemetrie. Een kleine 400.000 telemetrieframes zijn er verzameld op de server in Delft. En dat is natuurlijk een groot succes, daar zijn ze heel blij mee. Maar ja, nu gaat hij dus in amateurmode werken. Dat betekent een lineaire lesstation met zo'n 40 kHz bandbreedte voor SSB en CW gebruik. En dat werkt heel aardig. Niet zoveel uitgangsvermogen, hoogstens zo'n 200, misschien nog minder milliwatt in de hele doorlaatband. Maar ja, het blijkt genoeg te zijn. Als je voldoende goede ontvangst hebt, dan is er niks mis mee. Hij is best gevoelig in de uplink, dus dat gaat goed. Hij heeft ook een CW-baken erbij zitten, net onder de 145,870, dus eerder iets van 869 of nog lager. En dat drift ook weer een beetje, ook de doorlaatband drift een beetje afhankelijk van de temperatuur. Dus als hij vanuit het donker komt en hij is koud, dan zal hij na het inschakelen behoorlijk naar beneden driften. Dat deed hij eerst in de science mode ook al en nu zie je dat bij de doorlaatband ook. De uplink zit trouwens een beetje verschoven naar boven toe. Zit een beetje hoger dan wat je misschien zou verwachten. Je moet in de buurt van 435, 460 zitten, zeg maar, om op 145, 900 uit te komen. Dus het is een beetje anders dan je denkt, dus je moet even zoeken de eerste keer. Maar als je eenmaal dat verband weet tussen uplink en downlink, dan gaat het verder goed. Dat CW-baken overigens bij 869 zo'n beetje, dat zijn dus de identificatie uit. Hè. Dan meldt hij dat hij Delphi C3 heet. En er zitten ook nog wat piepjes bij, 6 piepjes op een rij. Eigenlijk de nagedachtenis van de eerste satelliet die ooit gelanceerd is, Sputnik 1. Want die deed ook van dat soort uitzendingen, dus dat wilden ze gewoon een beetje imiteren, maar dat is maar een grapje. Verder zit er geen telemetrie meer bij. Dat betekent wel dat ze in het grondstation dus weinig meer weten van wat er aan boord van de satelliet gebeurt. Daarom hebben ze bedacht om eens in de ongeveer 2 weken de satelliet toch even omschakelen naar telemetrie uitzending. En dat kan dan zijn op 870 of weer op de frequentie waar die tot nu toe in de science mode het meest heeft gezeten, op 145,930 zo'n beetje, of iets daarboven. En dan weer met 1200 baud BPSK. Het relais zal dan uitgeschakeld zijn. Maar dat wordt alleen maar gedaan als die over Europa komt en dus binnen het bereik is van het grondstation in Delft. En maar eens in de 2 weken. Dus veel mensen zullen het niet eens merken, maar als je het hoort dat hij in die mode staat, word je uitgenodigd om ook weer te proberen die telemetrie te ontvangen en door te sturen naar Delft. Weer met dat RASCAL-programma op dezelfde manier als in de eerste 3 maanden van de satellietactiviteit. Dus, beschikbaar voor algemeen gebruik, werkt goed. Af en toe vervormt hij wel iets. Maar dat lijkt dan een beetje hetzelfde effect als wat je had ook met de BPSK-uitzendingen die ook af en toe vervormden. Maar dat had te maken dat de boordspanning een beetje inzakte, omdat de satelliet niet helemaal lekker hing ten opzichte van de zon. En er dus te weinig zonlicht op de zonnepanelen kwam, waardoor de boordspanning een beetje lager werd tijdelijk. Maar omdat hij steeds roteert en tuimelt, duurt dat nooit lang en krijg je even later weer voldoende spanning en dan werkt alles weer goed. Dus af en toe wat vreemde effecten, maar dat is verder niet erg. Iedereen kan dus gebruik maken en de rapporten zijn welkom bij het grondstation in Delft. Als je daar nog iets over wil melden. Ja, vorige week al gemeld Fuji Oscar 29. Alweer een vrij oude satelliet die een tijdje problemen heeft gehad en zeer beperkt in bedrijf werd gesteld vanuit het grondstation in Tokio. Die is weer volledig terug. Hij doet het prima. Stabiel, sterk, niks mis mee. En bovendien doet hij het ook nog eens een keer in de schaduw van de aarde. Dus het lijkt erop dat ook de batterij helemaal goed functioneert. Hoewel de boordspanning wel een paar volt zakt als hij in de schaduw van de aarde komt. Maar dat is niet zo vreemd. Maar er gaat verder niks mis. Geen FM-verschijnselen in de doorlaatband op de SSB-signalen. Dus het is allemaal prima bruikbaar. En de telemetrie ziet er helemaal normaal en goed uit. Vergelijkbaar met de telemetrie van een aantal jaar geleden bijvoorbeeld. Dus die satelliet is helemaal operationeel, helemaal bruikbaar. Het Japanse station, het grondstation, heeft nog niks van zich laten horen. Ze hebben niet verteld wat er nou precies de status is en het hoe en het waarom. Maar de satelliet verschijnt gewoon weer en hij doet het en iedereen kan hem gebruiken. Dus niks mis mee. Goed, dan nog over het colloquium vorige week. Heel veel presentaties geweest die dus op internet werden uitgezonden, maar er zijn ook video-opnames van. Die worden ook nog beschikbaar gemaakt via internet. Maar dan weten ze nog niet precies hoe en waar en wanneer. Dat moet allemaal nog bewerkt worden en zo. Het gaat om meer dan 20 uur televisie, dus dat is toch al even een gedoe. Wel zijn de presentaties, de PowerPoint presentaties op internet gezet op de site van Amstrad UK. En dat is ook wel aardig, daar heb je het verhaal er wel niet bij, maar dan kun je toch in ieder geval kijken waar het ongeveer over ging. En dat helpt ook wel. Amstrad Space Symposium, wat dit jaar wordt gehouden in Atlanta, 24 tot 26 oktober. Zit in de voorbereiding. Iedereen kan daar verhalen voor inleveren. Voor presentaties daar, en daar zitten ze vooral te springen om presentaties over educatieve zaken, studenten en zo. Hoe die betrokken kunnen worden bij allerlei programma's. ARIS, wat daar ook mee samenhangt natuurlijk, het Amateur Radio en Space Station. Dan Oscar 51, Fase 3E, Eagle, de bekende satellietprojecten die nu allemaal lopen. En ook over het Deep Space Network kan iets gepresenteerd worden. Dat zou heel fijn zijn. Mocht iemand dus iets hebben, dan kan hij dat daar gaan inleveren, zeg maar. Even verder kijken wat er nog elders gebeurd is. Ik denk dat we een aantal zaken al gehad hebben. Delphi Next hadden we het al over gehad vorige week. De opvolger van Delphi C3 die nou ontwikkeld wordt en waar we dus ook amateurradio spullen in mogen verwachten. Even kijken. Daar hebben we al meer dan genoeg over verteld. Vorige week dacht ik zo veel over Delphi C3 natuurlijk. En verder PC-SAT, Navalska 44. Die doet het heel zwakjes en werkt nauwelijks, maar dat is ook logisch in deze periode, want dan hangt hij heel onhandig ten opzichte van de zon, krijgt hij te weinig zonlicht op het enige zonnepaneel wat nog wel een beetje goed werkt, dus er is niet veel van te verwachten. Hij is wel af en toe te horen, hij kan door het commandostation ook wel ingeschakeld worden als het moet, maar dan doet hij nog niet eens een complete packet. Hij kan niet eens een bevestigingspacket volledig uitzenden, dat duurt al te lang. Dan start hij al in en dan houdt de batterij het al niet meer. Dus we moeten even wachten tot hij echt weer permanent in de zon zit. Dan heb je kans dat hij weer wat langduriger in bedrijf kan blijven. Maar op dit moment is hij niet echt bruikbaar. Aardesverbindingen. Er is afgelopen donderdag eentje geweest met een school in Texas via het station hier in België om een 4 ISS en dat was dus prima te horen hier op 2 meter. Al het 45-800, een hele serie vragen die werden beantwoord door de astronaut aan boord van het Space Station. En dat was allemaal S9 plus gedurende de hele passage, dat is geen enkel probleem. Er is weer een verbinding gepland op 13 augustus met een school in New Jersey, maar dat gaat rechtstreeks dan via N2XIJ. Daarnaast zijn ze ook af en toe bezig met gesimuleerde ARIS-verbindingen. Dat is ook een nieuwe truc die ze tegenwoordig toepassen om toch in ieder geval scholen en zo de gelegenheid te geven om toch een soort ARIS-verbinding te hebben. Maar dan zit de betrokken astronaut dus niet in het Space Station, maar die zit gewoon ergens op de grond. Hè? In bijvoorbeeld in Houston, in Johnson Space Center of waar dan ook. En dan wordt dat gewoon via de telefoon gedaan of zo. Overigens wordt dat dan ook gerelateerd via bepaalde dingen op internet, zoals IRLP en Echolink. Dus dan kun je dan wel meeluisteren. Maar het is geen echte ARIS-verbinding in de zin van een radioverbinding met een amateurstation naar het Space Station. Dus, maar goed, het is ook een aardige toepassing misschien. Nog even terugkomend op Oscar 64, oftewel Delphi C3. Die is ook door IVO, PA1 IVO, gewerkt. Portabel met zijn simpele apparatuur, een FT817 met een aero-antenne. Dus ook QRP, simpele apparatuur, simpele draagbare antenne, ook, daar blijkt het ook al mee te werken. Moeilijk, maar het ging wel. Dus je hoeft er niet echt heel ingewikkelde dingen voor te doen, kennelijk, om dat voor elkaar te krijgen. Verder. In Space Zaken, het Space Station, wordt niet zoveel bijzonders gedaan op dit moment. Ze hebben het druk genoeg met hun interne klussen. Met de shuttle is het allemaal voorbereiden voor de Space Shuttle vlucht op 8 oktober naar de Hubble Space Telescope om die te gaan repareren. Een 11-daagse vlucht naar de Atlantis, STS-126. En ja, dat loopt allemaal prima. Dat lijkt allemaal op tijd te kunnen gaan gebeuren zonder bijverschijnselen. Andere dingen in de ruimte zijn wel grappig. Ze hebben bijvoorbeeld de Lunar X Prize lopen, waarbij allerlei groepen mee kunnen doen die iets naar de maan willen lanceren en daar dan een landing uitvoeren enzovoort. Er is dan een prijs voor uitgeloofd. Maar ja, tijdens zo'n vlucht naar de maan ligt het voor de hand dat men dan ook een foto van de aarde wil maken, want dat is ook een leuk gezicht natuurlijk. Maar nu is er een ontwikkeling waarbij NOAA, de Nationale Oceanische en Atmosferische Onderzoekorganisatie in de VS, heeft geëist dat er een licentie aangevraagd moet worden door Amerikaanse deelnemers aan die Lunar X Prize, als ze iets aan boord zullen hebben van hun ruimtevaartuig waarmee ze foto's of andersoortige waarnemingen van de aarde kunnen maken. Blijkbaar is dat helemaal alleen maar mogelijk of toegestaan door NOAA, want die maken dus ook de bekende weersatellieten en zo. Hè. Maar als iemand anders dus nou, althans als Amerikaan, dan foto's wil maken van de aarde, dan mag dat niet zomaar. Dan moet je eerst een licentie hebben van NOAA. Nou ja, hoe zullen het verzinnen? Het moet niet gekker worden. Goed, verder. NASA heeft besloten het volledige fotoarchief wat ze hebben op internet te zetten. Het staat er al voor een groot deel. Ze zijn nog steeds bezig met uploaden. Maar dat is wel heel handig. Uit de hele geschiedenis van de ruimtevaart, alles vanaf 1958 zo'n beetje. Met Explorer 1 en zo. De eerste satellieten die gelanceerd zijn tot en met wat er nu allemaal gebeurt. Space Station enzovoort. Alle foto's die ze hebben, die komen keurig op internet te staan. En die kun je daar allemaal bekijken, allemaal downloaden. Dus dat wordt een gigantisch archief. Er staat al een heleboel, je kunt al rond gaan neuzen. Dus. En dat is een hele fraaie site, moet je maar eens kijken. www.nasaimages.org. NASA Images, gewoon aan elkaar vast. En dat kan helpen als je een gekke foto van een satelliet zoekt ofzo. Dan, wat we vorige week al over gehad hebben. AstroSat Skywave. Een project wat ze op aan het zetten zijn. Dus trouwens bij Anul DLO, bij Anul Delta Limonska, even tussendoor. Bij Amsat Italië zijn ze eraan aan het werken om een satelliet, of eigenlijk twee satellieten te gaan ontwikkelen voor astronomie, gecombineerd met radioamateurisme. En dan gaat het om de Skywave en een andere satelliet, AstroSat. Nou, de ene is een optische, astronomische amateursatelliet. En de andere een radioamateur satelliet. Radioastronomische moet ik eigenlijk zeggen, amateur satelliet. Beide satellieten moeten een relaisstation aan boord krijgen voor gebruik door radioamateurs. Zeg maar zo'n beetje op de manier zoals het met Delphi C3 gedaan is. Hè. Maar ze hebben verder ook een andere tool, een andere payload. Die optische die moet een kijker aan boord krijgen. Dat wordt dus eigenlijk een soort mini Hubble Space Telescope. Die gaat ook echt allerlei waarnemingen doen in de ruimte. En daar kun je dus als amateur astronoom ook gebruik van gaan maken. En dat lijkt wel een aardig idee. En de andere, de radio satelliet, Skywave, die zal de nodige experimenten aan boord krijgen voor radio waarnemingen van met name ruimteweerverschijnselen. Dus zeg maar dingen die te maken hebben met dingen van de zonnewind, magnetosfeer, ionosfeer, thermosfeer en al dat soort dingen. Die allemaal invloed hebben op onze aardbol en wat er omheen hangt. Dus propagatie en dat soort dingen. Alles wordt dan samengebracht op een in het grondsegment, en dat is eigenlijk een website. Die dan Ionosfera heet. En daar zijn alle gegevens openbaar en gratis beschikbaar voor alle radioamateurs om mee te kijken. Dus er kan van alles gemeten worden door die satellieten om zodoende nauwkeuriger te weten hoe het vooral met de ionosfeer zit. En dat is vooral natuurlijk voor HF-propagatie interessant, hè, voor het korte golfbereik. En daar dan voorspellingen voor te kunnen gaan doen op een veel betere manier dan tot nu toe kan. Natuurlijk loopt er al heel veel. Er zijn heel veel onderzoeksprojecten met bakens en dat soort zaken, ook in het HF-bereiken. Kortom, er zitten allerlei bakencenters die ook in het netwerk bij elkaar zitten en zo. Maar nu willen ze ook van bovenaf gaan meten. En dat geeft een heleboel mogelijkheden die toch wel aardig zijn voor die ionosfeer. Over de hele wereld is dat dan beschikbaar. En even kijken waar nou zo'n mooi overzichtje staat. Kijk, het gaat om een rats. Ja, ze hadden eerder, ik weet niet of het allemaal doorgaat, maar het idee is dus dat er dat die satelliet, die radiosatelliet zullen we zeggen, die dan ter aanlanden gaat doen, die gaat dus allerlei metingen doen buiten de aarde van wat er allemaal gebeurt met zonnewind en magnetisch veld en dat soort zaken. Hij gaat ook GPS-radiosignalen ontvangen, die dan door de ionosfeer of zo bij de satelliet aankomen. En dan gaat hij ook bekijken wat daarmee gebeurt en wat de effecten zijn van de ionosfeer en zo. Hij gaat radiobakens die op de aarde staan ontvangen en daar metingen aan doen. Hij gaat ionensondes die op de aarde staan ontvangen. Er zijn dus meetstations die op de aarde de ionosfeer meten van onderaf. Die ionogrammen genereren, zoals in Doorbus in België en Julius Roux in Noord-Duitsland en zo. En verder gaat hij ook zelf bakenzenders natuurlijk heeft hij aan boord, maar hij gaat zelf ook met een radar werken. Hij gaat echt de ionosfeer van bovenaf met radar meten. Dus ook heeft ook zijn eigen sondering. En dat heet dan RATS, dus radioamateur sonde. Waarmee die van bovenaf de ionosfeer gaat meten. En terwijl tegelijkertijd natuurlijk op de aarde andere stations het van onderaf meten. Dus zo krijgen we aan alle kanten metingen van de ionosfeer. Realtime en alles beschikbaar via internet straks. Nou, dat belooft wat. Dus de radioamateur Topside Sounder, die gaat dus die gegevens leveren. Dat betekent nogal wat, want er moet er nog een flink vermogen worden gemaakt in de satelliet natuurlijk om echt als met een radar te werken. Dus we zijn benieuwd. ESA ziet het helemaal zitten. Die hebben zelf natuurlijk ook van dit soort programma's lopen met wetenschappelijke satellieten. En die ondersteunen dit volledig. Werken helemaal samen. En er zal heel wat mogelijk gaan worden als dit waar is. Nou, allerlei organisaties zijn erbij betrokken. Amsterdam, Italië, maar ook als je groeperingen in met name Italië en zo. En er zijn al wat dingen op internet te vinden op dat gebied van wat al een beetje werkt. Van ESA en Amsterdam, Italië samen. Ionosfera site bestaat al enzovoort. Maar goed, dat belooft nog heel wat. Goed, wat dat betreft. Wanneer die satellieten klaar zijn en gelanceerd zullen worden is nog allemaal niet duidelijk. Ze zijn al met proto's bezig, maar het kan nog wel even duren natuurlijk. 1 of 2 jaar of en zeker wel voordat de eerste gelanceerd kan gaan worden. Goed, dan even overzichtje van de actieve amateursatellieten. Oscar 7, steeds actief in mode B, doet het prima. Een paar van die CubeSats, Xi 4 en 5 en zo, die doen het allemaal aardig met hun CW of nee, met hun telemetriebaken uitzendingen. Oscar 16 steeds niet beschikbaar. Oscar 19 blijft keurig CW-telemetrie uitzenden. Oscar 27 doet het prima. Oscar 29 dus ook. Hoewel er mensen melden dat ze hem vandaag niet goed gehoord hebben, maar dat begrijp ik niet. Ik heb toch ook een paar passages dat hij prima werkte vanmorgen in ieder geval. Oscar 32 met 9600 baud doet het prima. Oscar 50, 51, 52 en tegenwoordig dus ook 64, oftewel de LPC3, doen het allemaal prima. Een Space Station, eigenlijk niks. Behalve dan af en toe een ARIS-verbinding, maar verder geen packet of dat soort zaken te horen, helaas. Goed, laten we het hier even bij houden. Volgende week nog verdere zaken van het colloquium. Maar voorlopig denk ik hier even nog even kijken hoe het aangekomen is met bij HRMP 2, HRM en de groep PN Aldeel. Ja, ik ook. Vandaar dat ik dacht, daar zou jij wel leuk zijn. Nee, ja, als dat waar is, dan hebben we dus inderdaad nog veel meer mogelijkheden voor propagatieonderzoek en zo. Hè. Ook in samenhang met Aurora en weet ik veel, al dat soort verschijnselen die kunnen dan gedetailleerder worden bekeken. van alle kanten. Goed, even verder. PD7RTP aan 0
Ja, allemaal weer duidelijk over, Thomas en Alan. Kan we nog even reageren op de uitzending van verleden week, de ronde. Toen meldde jij dat Space, ISS, die zou overkomen. Maar heel duidelijk dat je hem bijna door de wolken zou heen zien. En ik ben even achter die Arrow-antenne aan geweest. Maar ik was nieuwsgierig of iemand hier wist of er een Nederlandse dealer ook zulke modellen verkocht. Even een microfoon weer terug van PDCWR.
Oh, ik vrees van niet. Die Arrow, ja, dat is een Amerikaans ding, dacht ik. Ja, die wordt af en toe wel eens een beetje geïmporteerd door bepaalde clubjes hier in Europa, zoals ik dacht ook Amstrad UK. Daar hebben we in ieder geval hebben we er wel eens wat kunnen kopen. Maar ik zou het even niet weten. Misschien moet je toch eens kijken op de site van Amstrad UK in het winkeltje daar, zeg maar. Misschien dat die hem hebben, dus in Engeland, dan moet je hem over laten komen, zeg maar. Maar zo in Nederland, ja, je zou eens kunnen kijken in zo'n typische winkel voor amateurspul. Die zijn er nog wel een paar in Nederland, niet zoveel meer. Maar ik denk niet dat ze hem zo op voorraad hebben, lijkt mij. Het is niet zo'n bekend ding hier in Europa eigenlijk. Maar je zou het eens kunnen proberen, EAT-deler. Ah, Geert-Jan, vertel.
Ja, ik ben de trotseigenaar van zo'n ding. Het is een beetje een typisch verhaal. Dat ding dat wordt gemaakt door een eenmansbedrijfje in de VS. Die man dat ze op de website wel gezien hebben is vooral heel trots op de machinerie wat hij heeft. Hij heeft wat hij feiten doet, zeg maar dat hij elementen van pijl en boog op maat maakt. Dat is ook, daar komt ook de naam vandaan. Ik heb zo'n ding, dus als je die ding op wil meten om hem na te maken, dan mag je hem van me lenen. Kun je er ook eens een keer even mee experimenteren. Als je de zaak heel houdt, dan is dat verder niet zo'n punt. Maar het nabouwen zal een hele tour zijn. Het zijn niet zo'n standaard materialen. Om een of andere reden heeft hij heel veel moeite gehad met internationaal sturen. Dus op het moment dat je een landadres hebt in de VS, dan is het allemaal geen probleem, kun je bestellen. Als je internationaal moet doen, dan moet dat via representatie. En ik geloof niet dat die representatie goed werkt. Dus dat is allemaal niet zo zinvol. Dus als je iemand kunt vinden die dit in de VS voor jou zou willen ontvangen en er dan een andere adresstrik op plakken en dan vervolgens wel afleveren, dan ben je er ook, dan ben je er ook vanaf. En dan is inderdaad de Amstrad UK winkel. Die hebben overigens wel de antenne en niet de tas. Ik heb ook de bijbehorende tas erbij, wat ook wel heel erg fijn is. Dus ja, het is ook even de vraag wat je wilt, want je had vorige week in die discussie, had ik niet echt de indruk dat je, was gewoon op zoek naar een antenne. En de gein van dit ding is nou eenmaal, is met name dat je bij je ding aansluit op je portofoon en dan in een open veld ermee gaat staan zwaaien en dan dus verbindingen maakt via de EasySets. Daar is hij voor. Het ding is nadrukkelijk niet echt goed bedoeld om in een mast te hangen of iets dergelijks. Dat is je niet voor bedoeld. Maar ja, het is nadrukkelijk voor portabel werk en dat is best leuk om een keer te doen. Daar heb ik de roepletter niet opgeschreven, sorry, ik was aan het tikken en voordat ik even de microfoon greep. Van PNHZG.
Okay, even eerst naar Jurgen dan. EHT delen.
PNHZA geloof ik dat het was. Ja klopt, ik wil wel origineel hebben. Met doel satellietwerk natuurlijk en in de hand houden. En gewoon lokaal wat bezig ermee zijn. Errorantenne.com bouwt ze inderdaad. Die verkoopt ze door aan een tweetal bedrijven, waaronder dus Am4Less, Auto Alpha Mike 4, Lima Echo Sheriff.com. En die schijnen dus wel weer door te leveren aan Nederland, of waar dan ook in de wereld. Even kijken, zelfbouw. Nee, ik wil hem gewoon kant-en-klaar kopen, want het lijkt me even te veel gepriegel. En ik wil gewoon dat het goed werkt in één keer. Wat was het andere ook weer? Ja, we hebben een contactpersoon in Amerika, een vriend van ons. Dus daar zou het ook via kunnen, maar we hebben al een G5RV Junior via hem hierheen gehaald. Dus om nou weer te belasten met een antenne, weet ik niet. Maar goed, ik heb even genoeg informatie. Ik heb eventjes ook voor even terug voor de groep. De HB9CV, is dat ook zoiets? Ook gekruisigd of is dat gewoon Dan moet ik dan zeggen, één band, 2 meter of 70 centimeter, of gecombineerd, en kan dat eventueel ook? Of is dat dan niet het idee van PDCW-EAT?
Ja, dat zou ook kunnen. Maar de HBDCW is natuurlijk gewoon één simpele antenne voor één band. Vroeger ook heel veel gebruikt, maar oké, die kun je ook voor 70 bouwen en zowel voor 70 en voor 2 heel makkelijk te maken. En die kun je dan ook inderdaad loodrecht op elkaar zetten en ja, misschien werkt het ook wel. Ja, je kunt heerlijk experimenteren met zulke zaken, hè? Dat is duidelijk. Goed, Bertus was er ook even. Goedenavond, die zal ook misschien iets toe te voegen hebben. Kan je haar delen? Oké, Jurgen?
Dat is pd7eat@accessoral.nl. X-ray Sierra 4 Alpha Lima.nl. Dus pd7eat@accessoral.nl. En alvast bedankt daarvoor. Dat klopt. 7EAT.
Heb je Bertus?
Oké, dankjewel.
Zo. Het is een probleem om het ding via hem voor les te orderen.
Zo, dat is even dubbel. Jurgen, nog meer dingen?
Nee, momenteel niet. Ik ga deze week lekker met CW bezig en met even informatie achterhalen van deze antennes. Voor de rest voor deze week niets meer in te brengen van PDC-EAT.
Kidoki. Geert-Jan dan nog, HZG-deler?
Ja, wat is het probleem? Ik zit net te kijken naar de hem voor les, maar dat ziet eruit als dat zou kunnen gaan werken. Wat is het probleem? Heb je het via die mini geprobeerd of wat is er aan de hand?
Ik snap de vraagstelling niet.
Nou, Aero-antenne levert niet internationaal. Die willen gewoon, die willen dat gedonder met de customs niet. Dat wil, dat is een andere club die dat wel doet. Hem voor les. Ik heb geen idee wat de prijzen daarvan zijn. Je zult waarschijnlijk ja, aanzienlijk meer kwijt zijn als wat Amerikanen kwijt zijn. Dat is nou eenmaal het nadeel van dit soort dingen. Maar ik zie het, je kunt daar gewoon bestellen, lijkt. En volgens mij als jij die man belt, ik zou geen e-mail sturen, maar als je die man belt en je zegt van nou, ik wil zo'n ding hebben en ik heb een creditcard en kunnen we iets regelen. Dan lijkt het me dat hij dat gewoon kan doen. Ik zie het probleem even niet. Wat is de issue?
Dat hij vanuit Amerika hierheen moet komen. Dus ik was op zoek naar een lokale dealer.
Ja, oké. Dat is gewoon een kwestie van shipping. Daar ga je gewoon nog 20, 30. Nou, dat hangt er vanaf. Ja, gezien het schrift, daar zit toch wel $20-$30 extra voor gaan betalen. Ja, dat is zo. Nee, deze gespecialiseerde dingen niet. Wat je kunt doen, is tegen die man zeggen dat hij gewoon wat hij denkt. Blijkbaar shipt hij meer internationaal. Je zou hem gewoon eens kunnen vragen wat het kost om zo'n ding te shippen. Op het moment dat hij het niet weet, is dat ook een teken dat hij niet bedoelt. Met die zegt van ja, dat heb ik vorige week nog gedaan. En dat kostte toen zoveel, dan zit je goed.
Ja, QSO. Zo heb ik dat met een ander bedrijf ook gedaan, antennesmore.com. Daar is een speciale editie van de G5 RV Junior besteld. Een speciale search and rescue uitvoering. Ja, is goed. Ik zal die winkel morgen even opbellen. Even na intimidatie dat het persoonlijke tijd is. En dan vraag ik wel even raak. Bedankt voor het advies van PDC-WRT.
Ja, het is Californië, dus dat is 9 uur verschil. Even kijken. Ja. Oceanside is Californië. Het is 9 uur verschil, dus als hij zegt bellen tussen phone orders best call between 8 a.m. en 4 p.m. dan kun je het zelf uitrekenen hoe laat je moet bellen.
Ja, dat weet ik. Daar heb ik ervaring mee.
Kidoki, nou goed. Geef je al nog mee?
Nee, ja. In zoverre, misschien moeten we... Ja. Ik had niet gedacht dat er zoveel informatie uit de serie zou komen. Ik had eerlijk gezegd de indruk dat het een beetje een stil jaar zou worden. Misschien moeten we volgend jaar de zaak toch maar even op tijd plannen. En dat wil dus ook voor Bertus ook zeggen, dat hij zijn caravanvakantie even goed moet plannen. Hij.
Ja, maar dat gaat gebeuren. Daar zitten al meer mensen te bedenken dat het toch wel eens tijd wordt. Nee, dat gaat misschien wel komen. Nee, dat waren best leuke lezingen, moet ik zeggen. En ja, best wel een hoop informatie uitgekomen. Goed, Bertus dan nog, KIH-deel op? Okidoki. Van PNL de Galoen. Ja, we hadden nog een verhaal wat we vorige week al over hadden, Genzo, dat doen we volgende week dan nog wel. Ja, nou Space Station Tunnel, nou dat is mezelf gelukt hoor. Ja, uiteraard geen dikke wolken, maar als hij door wat dunne wolken flarden, hè, waar je toch normaal echt een satelliet wel kwijt bent, nou daar gaat hij nog steeds, daar zie je hem nog steeds. Zo'n wazige vlek, maar het gaat, hè. Ongelooflijk. Ja, de bekende verhalen, je kunt er de krant bij lezen en zo. Maar zo erg is het ook weer niet, maar het is inderdaad wel veruit het helderste object aan de hemel op de zon en de maan na. Hè. Dat is duidelijk. Venus wint er echt niet meer van. Dus grappig. Maar er zijn natuurlijk veel meer dingen te zien en dan gaat het binnenkort weer eens induiken. Ik ben weer met wat andere lieden bezig daarover. Optisch waarnemen. En er zijn toch heel veel leuke dingen mogelijk. Ook met foto's erbij en zo. Maar goed, daar komen we wel eens nader op. En ook zeker nou in combinatie met radar. En dan is het helemaal wild. Goed, maar even kijken of er nog andere stations zijn die zich deze week nog willen melden voor het net. Ben je aan al de dialoog? Ja. Niet eens zoveel dus. Hè. Best te doen. Goed, verder dan nog iemand die nog wat heeft voor een stop?
De versie die wil hebben kost 3 dB meer.
Ja, hier natuurlijk. Import en dergelijke doen. Transport en import. Hè. Ja, hey, de groeten allemaal. Dan sluiten we de zaak af. Tot volgende week met volgende net. PNL Dialoog, Tantali Mosca. QRT.
Ja, goedjes Nico, bedankt voor alle informatie. Hè. Nee, ja, even kijken. Die $73, dat is de antenne als die niet uit elkaar zit en als niet uit elkaar hoeft te kunnen. En als die als er geen duplex filter in zit. Wat je wilt als je een ding echt wil gaan gebruiken om de EasySat te doen, dan moet je de versie nemen waarin in de hendel zit dan een duplex filter aan de binnenkant. Dus er komt één kabeltje uit en dan gaan twee kabeltjes naar de 2 meter dipool en de 70 centimeter dipool. Er is een versie dat de boom, dat je die uit twee delen bestaat die in elkaar kunt schuiven, ook uit elkaar kunt halen. En dat is ook erg makkelijk als je dingen moet vervoeren. Kortom, op het moment dat je portabel wil werken, dan wil je die versie van $139. Nou is een dollar tegenwoordig net een lira, dus dat is het probleem niet. Je moet erop rekenen dat je 20% btw erop gaat betalen. Als je het handbegin klaart, dan blijft het daarbij. Maar dat zou ik van tevoren even goed doen, anders komen er nog heel veel rechten bij. Ja, en die 20% dat is over de transportkosten en de kosten van het ding zelf uiteraard. Dus dat moet je gewoon even slim aanpakken. Maar blijkbaar heb je daar wel wat ervaring mee. Ik haal regelmatig spullen op her en der. Via allerlei dingen. Mijn ervaring is als je het via e-mail doet dat het allemaal niet gaat. Maar we zijn er toch te veel scammer-artists. Maar op het moment dat je tegen zo iemand zegt van nou ik wil dit ding hebben. En ik wil dit zo doen. En ik wil eigenlijk ook nog graag dat je naar een ander adres stuurt. Namelijk het adres van mijn baas. Zodat ik niet thuis hoef te zijn voor ontvangst. En kan dat allemaal, en je maakt een verhaal, dan is het eigenlijk nooit een probleem.
Ja, dat is een heel bekend verhaal, dat ken ik. Ik heb antenne zo'n mooi tichtje lopen e-mailen. En na 3 weken vond ik het wel welletjes. Die werd mijn pad gebeld. Ik kreeg eigenlijk de juiste persoon ervoor en was geregeld binnen 2 dagen tijd.
Ja, ze krijgen nogal wat e-mail van mensen die het niet zo goed bedoelen, zullen we zeggen. Dan gaan er dingen fout. Dus je moet gewoon bellen. Ik heb voor een aantal spullen heb ik ook met een aantal Amerikaanse leveranciers heb ik ook gewoon vaste contactpersonen. Gewoon vaste mensen die mij kennen ook en waar ik gewoon dingen toe kan sturen aan joh, doe niet zo moeilijk, stuur dat even op en dat werkt gewoon. Maar nogmaals, dat lukt je niet per e-mail. Dat is gewoon de ouderwets telefoon werkt het beste. Succes ermee, ik hoor het wel. Nogmaals, op het moment dat jij vragen hebt over een HB9CV versus een RO-antenne, dan vraag ik me af of je echt een RO-antenne wil hebben. Dat RO-antenne ding is echt bedoeld voor een hele specifieke toepassing. Als je dat wil doen, dan is het prima. Als je er iets anders mee wilt, moet je er even goed over nadenken. Want dat is misschien niet de meest optimale oplossing. Succes ermee.